Het stukje dat we net met elkaar gelezen hebben, broeder en zusters, is eigenlijk het derde en het laatste gedeelte in het lange verhaal waarin dat de apostel Paulus zijn relatie met de overige apostelen en de moederkerk te Jeruzalem verduidelijkt. Ja, deze verduidelijking die was noodzakelijk, omdat er, zoals we in de vorige keren al gezien hebben, onruststokers waren in de gemeente in Galatië, en die daar Paulus zijn evangelieboodschap wilden ontkrachten door valse informatie rond te strooien aangaande Paulus zijn apostelschap. En de vorige maal hebben we gezien hoe dat Paulus die valse aantijgingen aan zijn adres ontkracht door de Galatiërs te vertellen over zijn meest recente bezoek aan Jeruzalem. Nu, dat hebben we gezien de vorige maal, dat daar een bijeenkomst had plaatsgevonden en Petrus, Jacobus en Johannes, die hadden daar met eigen ogen gezien en erkend dat aan Paulus het evangelie van de onbesnedenen door de Heer was toevertrouwd. Ze hadden in Titus het bewijs gezien van de werkzame genade van God door de bediening van de apostel Paulus. Titus was daar het levende bewijs van en daarom had Paulus hem ook meegenomen. En bij gevolg hebben we gezien dat de leiders van de moederkerk te Jeruzalem Paulus zijn roeping en apostelschap ook erkennen en hem dan ook met alle vrijmoedigheid de rechterhand van de gemeenschap hebben aangereikt. Dus zowel dat Paulus zijn roeping en apostelschap onafhankelijk was van Jeruzalem, hebben we gezien dat zijn roeping en apostelschap niet anders was daarom dan de roeping en het apostelschap van Petrus en de overigen. Paulus stond als apostel op gelijke voet met de overige apostelen. En dat is ook de reden, vrienden, waarom we vinden dat Paulus hier met vrijmoedigheid Petrus gaat terecht wijzen. En dat is wat we in dit stukje hebben gelezen. En dat is eigenlijk wel heel merkwaardig als je het zo leest. Daar heb ik ook de nadruk daarop gelegd. Want er is eigenlijk niks in het verslag dat Paulus geeft die er ons op wijst dat hier ineens de toon zal omslaan. Er is niks die erop wijst dat het verhaal hier ineens een heel andere wending neemt. Want we hebben duidelijk gezien dat er eensgezindheid is, dat er wederzijdse erkenning is. Maar nu Petrus in Antiochië komt en Paulus ziet wat hij daar doet, dan verandert ineens de houding. Dat is wel opmerkelijk. Eerst is het allemaal koek en ei, om het zo te zeggen, in Jeruzalem. En dan in Antiochië zit het er ineens bovenarms op. Hoe komt dat eigenlijk? Waarom vertelt Paulus ons dit? Wat is het verband tussen wat er in Jeruzalem is gebeurd en wat er zich nu afspeelt in Antiochië? Ik denk dat dat een eerste belangrijke vraag is om het aanknopingspunt te zien, het verband te zien tussen wat er gebeurd is in Jeruzalem en het conflict in Antiochië. Nu, daar wil ik als eerste bij stilstaan. Er zijn twee dingen die ons helpen om dat te kunnen begrijpen. En het eerste is de uitdrukking de waarheid van het evangelie. Die vond je al in vers 5 van hoofdstuk 2. En die vind je hier opnieuw in het eerste gedeelte van vers 14. En dan is er het werkwoord dat in de Telos-vertaling op één plaats dwingen wordt vertaald, of met dwingen wordt vertaald, in vers 3. En dan vind je hetzelfde woord, in de grondtekst is hetzelfde werkwoord, in vers 14b, tweede gedeelte van vers 14, ook terug. En ik wil even dat verband duidelijk maken. Kijk, we hebben gezien dat voor Paulus zijn bezoek aan Jeruzalem er geen duidelijkheid en ook geen eensgezindheid was over het feit of een heiden, zoals Titus, die tot geloof gekomen was in de Heere Jezus, of dat hij nu, nadat hij tot geloof gekomen was en de geest ontvangen had, dat wil ik er wel duidelijk bij zeggen, of dat hij ook nu nog besneden moest worden, ja, dan een. En het is met Paulus zijn bezoek dat de apostelen tijdens die vergadering de knoop doorhakken en een duidelijk standpunt innemen. En de standpunt is, zoals je leest in vers 3, Titus werd niet gedwongen, hier heb je het woord, om besneden geworden. Maar later, wanneer Petrus in Antiochië komt en door de situaties onder druk komt te staan, dan begint hij wel een andere houding aan te nemen, waardoor, zo lezen we in vers 14, de heidenchristenen gedwongen worden om te gaan leven volgens de Joodse gebruiken. Dus zie het verband tussen het eerste gedeelte en het tweede gedeelte. Want Paulus zegt, als u, in vers 14, als u die een Jood bent, leeft als de volken en niet als de Joden, waarom dwingt u de volken naar Joodse wijze te leven? Zie je, hier is duidelijk het verband tussen beiden. En dan vinden we ten tweede dat Paulus naar Jeruzalem was gegaan op grond van een woord van de Heer. Het was niet op eigen initiatief. Hij was gegaan naar Jeruzalem op grond van een woord van de Heer. En wat hij vooral voor ogen had, was de waarheid van het evangelie. Zo lezen we in vers 5. Het was Paulus voornamelijk om één zaak te doen. Hij verlangde om die eenheid, die nieuwe gemeenschap rondom de persoon van de Heere Jezus Christus, die tot stand gekomen was door de prediking van het evangelie, hij verlangde er alles voor in het werk te zetten om die eenheid te verzekeren en te bewaren. Want in de Heere Jezus Christus bestaat er nu geen onderscheid meer in afkomst en cultuur, bestaat er ook geen onderscheid qua maatschappelijke positie of qua geslacht. Maar dat onderscheid was er onder de wet van Mozes heel degelijk. Dat onderscheid werd duidelijk doordat in de wet van Mozes er gebruiken waren ingesteld waardoor er een scheidingsmuur kwam tussen enerzijds Gods volk en de overige volken. En nu was die scheidsmuur opgeheven in Jezus Christus. Maar wat zien we wanneer dat Petrus in Antiochië komt en het geweer van schouder ineens verandert, dat hij die scheidingsmuur, als het ware, door zijn manier van doen, opnieuw in het leven gaat roepen. En dat is de reden waarom dat Paulus hem daarop aanspreekt. Want zo zegt hij, in vers 14a, ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie. Zie je, dus hier komt het terug. Dus door zijn manier van doen, dwong Petrus de heidenchristenen in Antiochië om de Joodse gebruiken te gaan respecteren. En dus wandelden ze niet langer mee naar de waarheid van het evangelie. Door Petrus zijn voorbeeld worden ze gedwongen om de gebruiken van de Joden na te leven en dus wandelen ook zij in navolging van Petrus, als ze daar in zijn voetspoor volgen, wandelen ook zij niet mee naar de waarheid van het evangelie. Dus proef je de ernst van de zaak, vrienden, wat er hier uiteindelijk voor Paulus zo belangrijk is. Nu, dat vormt de aanleiding, dat conflict hier. Waarom gebruikt Paulus dat? Wel, het vormt de aanleiding omdat Paulus nu gaat tonen aan de Galatiërs, aan wie dat die brief gericht is, wat nu de verhouding is voor ons, christengelovigen, tussen enerzijds het evangelie en de wet van Mozes. Dat is wat hij gaat uiteenzetten vanaf vers 15. En het mooie is dat, ja, toch wel een leerstellige, misschien zelfs droge uiteenzetting, die je vindt vanaf vers 15, eindigt in een bijzonder prachtig woord, een lofprijs aan de Heer Jezus, in vers 20b. De Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is een merkwaardige wending, vind je niet? Ik vind dat zo bijzonder, dat Paulus na zo'n leerstellig betoog uitkomt in een lofprijs en een aanbidding voor de Heer. En ik hoop uiteindelijk dat dat ook ons deel mag zijn vanmorgen. Ik hoop dat ook wij samen na deze overdenking aangespoord worden om de Heer te loven en te prijzen. Anders is het geen succes voor mij vanmorgen. Maar de vraag stelt zich natuurlijk, hoe is Petrus ertoe gekomen om zo'n plotse wending te maken in Antiochië? Dat is dus hier eigenlijk wel de hamvraag. Nu laten we nog vers 11 tot en met vers 13 even lezen, want dat is geen gemakkelijk stukje. Maar toen Kefas in Antiochië kwam, weerstond ik hem in zijn gezicht, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enige van Jacobus kwamen, at gij met hen uit de volken, maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en zonderde zich af uit vrees voor die uit de besnijdenis. En met hem huichelden ook de overige Joden, zodat zelfs Barnabas door hun huichelarij werd meegesleept. Nu moet u zeggen dat er al heel wat gezegd en geschreven is over dit incident in Antiochië. Maar ik ga je daar vanmorgen niet mee vermoeien. Maar ik heb voldoende mijn huiswerk gemaakt om met veel vrijmoedigheid het meest aanneembare scenario even te schetsen. Wat gebeurt er hier wel? Tijdens Paulus' afwezigheid in Antiochië komt Petrus op een gegeven moment daar terecht. En Petrus, zo vinden we, die geniet in Antiochië van die nieuwe vrijheid in de Heer Jezus Christus, om met die christenen uit de heidenen, ik ga ze heidenchristenen noemen, om met hen volop tafelgemeenschap te hebben. Ja, je moet weten dat Petrus sinds zijn ervaring met de bekering van Cornelius, je kent dat gedeelte wel in Handelingen hoofdstuk 10, met het befaamde lakenvisioen en de oproep om te slachten en te eten, wel, Petrus die heeft daar geleerd dat de Heer de heidenen aanneemt zonder enig onderscheid, door ook hen zijn geest te schenken. En Petrus die kan nu vrijelijk, zonder gewetensproblemen, genieten van spek met eiers en een schale van de zeugen. Ja? Maar op een bewuste dag komt er hier een delegatie aan in Antiochië uit Jeruzalem met zeer dringend nieuws. En dat zijn de enigen van Jacobus in vers 12. En dit alarmerende bericht bewerkt bij Paulus een zekere angst, bij Petrus een zekere angst. En ineens gaat hij nu afstand nemen van die heidenchristenen, beetje per beetje, tot hij uiteindelijk alleen nog met Joodse christenen aan tafel zit. De vraag stelt zich natuurlijk, wat heeft hij van Jacobus vernomen? Wat is dit alarmerende bericht? Nu, u merkt dat u dit uit de context niet kunt afleiden en dat we dan moeten proberen dat een beetje voor onszelf te reconstrueren wat er precies gebeurd is. Nu, ik ga er ook niet lang over uitweiden. Ik geloof dat het alarmerende bericht komt uit Jeruzalem, dat namelijk daar in Jeruzalem de moederkerk steeds meer onder druk komt te staan van de Joden. Dat zijn zij die in vers 12 de besnijdenis worden genoemd. Kijk, de vijandigheid, we weten dat ook uit de geschiedenis trouwens, de vijandigheid en de vervolgingen tegen de moederkerk in Jeruzalem, die worden met de dag erger. En dat komt omdat het de Joden ter oren komt dat Petrus en consorten, ja, gewoon de Joodse gebruiken niet meer naleven. En dat ze zelfs de heidenen aanzetten om niet te leven volgens de wet en de gebruiken van Mozes. En dat is in hun ogen godslasterlijk. Doodzonde. Dus het zijn mensen die eigenlijk, zeg maar, het pad van Paulus voor zijn bekering bewandelen. Zij worden, zeg maar, meer en meer geprikkeld naarmate ze vernemen dat mensen zoals Petrus, ja, Petrus is nu ook niet Jan met de pet, je moet daar toch wel een klein moment bij stilstaan. Maar Petrus, die wordt angstig als hij dit verneemt. En je kan je levendig voorstellen, wanneer dat Petrus, zeg maar, verneemt dat zijn geliefde broeders en zusters in Jeruzalem geterroriseerd, gevangen gezet worden en gedood worden, mede omdat hij geniet van zijn vrijheid die hij nu in Christus heeft, dat hij van nature geneigd is om even gas terug te nemen. Om zo ervoor te zorgen dat de druk van de ketel komt in Jeruzalem en dat hij niet nodeloos zijn broeders en zusters meer in de problemen brengt. Ik denk dat dit menselijk gesproken zeer goed begrijpelijk is. En misschien heeft Jacobus er ook wel bij, zegt Petrus, je moet toch een keer een momentje stilstaan. Jij bent apostel die geroepen is om onder de besneden te gaan werken. Als jij zo op je vrijheid in Christus staat, dan breng je toch wel een klein beetje uw komende bediening in gedrang. Dus Petrus, die gaat hier wat gas terugnemen. Zoals ik al aangaf, is Petrus wel niet Jan met de pet, want sinds de Pinksterdag is hij de man die voorop getreden is en die algemeen gezien wordt als het boegbeeld van de apostelen. En zijn levenswijze die was heel bepalend voor het beeld dat de mensen buiten de christengemeenschap zich vormden van wat dat het nu betekende om een volgeling te zijn van de weg. Maar wat gebeurt er nu? Paulus die komt na een tijdje terug en die ziet Petrus doen wat dat hij al een hele tijd aan het doen is, zich terugtrekken van die heiden christenen. En Paulus, als hij zo Petrus bezig ziet, dan is hij ervan overtuigd dat Petrus door zijn manier van doen de waarheid van het evangelie aan het ondermijnen is. Petrus die handelt vanzelfsprekend met de beste bedoelingen, maar Paulus die kijkt hier niet naar zijn motieven waarom Petrus dit doet. Hij kijkt naar de uitkomst van zijn handelswijze. En wat ziet hij? Dat Petrus zijn handelswijze verkeerd is, omdat hij een splijtswam gaat vormen in de kerk van Antiochië en een scheiding gaat maken tussen Joodse christenen en heidense christenen. Vers 14, maar toen ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Kefas in het bijzijn van allen, als u die een Jood bent, leeft als de volken en niet als de Joden, waarom dwingt u de volken naar Joodse wijze te leven? Dus zie je, Petrus zijn houding, dat was vanuit zijn positie als apostel toch wel een dwingend voorbeeld. Zelfs Barnabas werd er uiteindelijk in meegesleept, zien we. En de heiden christenen, die konden gewoonweg geen tafelgemeenschap meer hebben met Petrus en de overige Joodse christenen, tenzij ze ook begonnen kosher te leven en de wet en de inzettingen van Mozes begonnen na te leven. Dus kort samengevat, wat Petrus eigenlijk doet, is de indruk wekken dat het niet alleen nodig is om het boodschap van het evangelie te gehoorzamen, maar dat het evenzeer nodig is om u te houden aan de wet van Mozes en de Joodse gebruiken. Ook dat is volgens zijn levenshouding een vereiste. Zie je wat het probleem is? En dat is wat Paulus absoluut niet kan aanvaarden. Dus ik heb u proberen te schetsen dat Petrus, en we zullen ook zien Paulus, dat beiden in deze kwestie echt goede motieven hebben om te doen wat ze doen. Maar het feit dat uiteindelijk deze brief opgenomen is in de Bijbel, laat duidelijk zien, vrienden, dat in Gods ogen niet Petrus, maar Paulus het bij het rechte eind geeft. En ik denk dat dat ons wel meteen voert tot één belangrijke eerste praktische conclusie. Ik ben ervan overtuigd dat de gevaarlijkste dwalingen en misvattingen waar elke generatie christenen uiteindelijk mee te maken krijgt, dat die door de meeste geestelijke leiders niet onderkend worden. Paulus zag hier duidelijk het levensgrote gevaar, maar Petrus en Barnabas waren zich daar niet van bewust. Alleen Paulus zag de gevaren voor de toekomst van de kerk. Kijk, Petrus door zijn voorzichtigheid die hier aan de dag legt, met het oog weliswaar op het welzijn van de Joodse christenen in Jeruzalem, dreigt hier in de praktijk de waarheid van het evangelie te verloochenen. Voor Paulus is het duidelijk. Paulus is er voor zichzelf van overtuigd dat als trouw zijn aan de waarheid van het evangelie in de praktijk voor sommigen vervolging betekent, dan moet die prijs voor Paulus betaald worden. Je brengt de waarheid van het evangelie nooit in gevaar, wat het ook kost, want dan ben je, als je het evangelie kwijt bent, dan ben je alles kwijt. Dan zie je wat er op het spel staat. En Paulus die begreep dat op dat moment heel duidelijk, maar Petrus en Barnabas en ook de kerk in Jeruzalem, die begrijpen dit op dit moment nog helemaal niet. Zie je, elke generatie christenen, die moet zich steeds weer opnieuw de vraag gaan stellen van, welke gevaren zijn er onder ons aanwezig, die wij op dit moment niet zien? Ik bedoel niet dat wij overal spoken moeten zien, broers en zusters. Dat bedoel ik ook niet. Het is nog altijd de Heer die zijn gemeente bouwt. Daar ben ik van overtuigd. Maar toch mogen we ook niet naïef zijn, vrienden, en veronderstellen dat iedereen op elk moment dezelfde gevaren ziet. Want dat was ook zo niet in de begintijd van de kerk, lezen we hier. De ene apostel zag de zaken al veel vlugger dan de andere apostel. Dus, in dat opzicht, is ook enige nederigheid en voorzichtigheid hier op zijn plaats. En hoe komt het uiteindelijk? Wel, je gaat zien en je gaat ontdekken dat het hier alles te maken heeft met het feit dat Paulus een veel duidelijker inzicht geeft in het evangelie dan zijn mede-apostelen. Dat is de kern van de zaak. Paulus begrijpt het evangelie veel beter dan Barnabas en Petrus en de overigen in Jeruzalem. En dat is de reden, broeders en zusters, waarom dat zo'n overdenking over dit stuk ook voor ons levensbelangrijk is. Want niet alleen voor de praktijk van ons geloofsleven is het zo belangrijk om het evangelie steeds beter te leren begrijpen, maar ook om duidelijk oog te krijgen voor de mogelijke gevaren. Of is dat ineens allemaal weg misschien in onze dagen? Zijn wij in een heel andere tijd terechtgekomen waarin zulke situaties zich niet meer kunnen voordoen? Ik denk dat wij juist in een heel gevaarlijke tijd leven wat dat betreft. Want de ouderen onder ons zullen zeker met veel vrijmoedigheid toegeven dat de kennis van Gods woord nu onder de christenen, in vergelijking met 50 jaar terug, stukken minder is. Stukken minder. Dat betekent dat de deur dan ook voor verkeerde opvattingen wagenwijd open staat. En dat dat de ideale voedingsbodem is voor verkeerde opvattingen, valse leerlingen en dwalingen. Ik wil niemand niet bang maken, maar we moeten ons daar wel van bewust zijn. Niet iedereen ziet het even duidelijk op hetzelfde moment. Het was niet zo in de dagen van de apostelen en nu nog veel minder, denk ik. Maar ik wil samen met u vers 15 tot 21 verder gaan overdenken. Want waarom is dit zo belangrijk? Daar vinden we Paulus redenering waarom dat hij uiteindelijk overtuigd is dat Petrus niet langer wandelt naar de waarheid van het evangelie. Ik wil die verzen met u nogmaals lezen, vers 15 en 16. Wij na geboorte Joden en gezondaars uit de volken, die echter weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van het naleven van de wet. U hebt wellicht in uw vertaling werken van de wet, maar ik heb het zo vertaald omdat het duidelijker weergeeft waar het over gaat. Maar alleen door het geloof in Jezus Christus. Ook wij hebben in Christus Jezus geloofd, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden op grond van geloof in Christus, en niet op grond van het naleven van de wet. Want op grond van naleving van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden. Ik hoop, broeders en zusters, dat je gaat inzien vanmorgen hoe belangrijk dat het is om Paulus hier meteen te kunnen volgen en wat dat hij hier duidelijk wil maken. Want dit is cruciaal om de rest van de brief te kunnen begrijpen. Alleen al die openingswoorden die we hier lezen, wij na geboorte Joden en geen zondaars uit de volken. Als je hier al op het verkeerde been bent, dan kom je al helemaal verkeerd uit. En ik denk dat de meeste van jullie, als jullie dit lezen in uw stille tijd, al meteen op het verkeerde been zijn. Waarom? Omdat het woordje zondaar hier, we bekijken dat met onze christelijke bril. Het is niet vanuit de christelijke bril dat je het moet bekijken. Het is de betekenis die zondaar heeft vanuit het standpunt van een Joodse gelovige. Geen Joodse christen, maar een Jood. Voor een Jood is dat begrip anders dan voor ons. Kijk, een Jood die beschouwt iemand die niet onder de wet geboren is, en dus ook de wet niet volgt in zijn leven, sowieso per definitie als een zondaar. En hij gaat een van zijn volksgenoten een zondaar noemen, wanneer dat hij in zijn leven op geen enkele manier rekening houdt met de wet. Vandaar dat Jezus met de vinger gewezen wordt, hij eet met tollenaars en zondaars. Dat is wat er bedoeld wordt. Ja? Mensen die geen enkele rekening houden met de inzettingen van de wet. Maar, als een Jood voor zichzelf zondigt tegen de wet, dan ziet hij zichzelf niet als een zondaar, maar dan ziet hij zichzelf als een overtreder, omdat hij de wet overtreedt. Dus zie je, zij kijken helemaal anders tegen het begrip zondaar, of dat wij gewoon zijn van dat te doen. En dat is ook waarom dat Paulus hier daar dieper gaat op ingaan uiteindelijk. Paulus, die gaat tonen dat dat begrip zondaar, die voor een Jood onlosmakelijk verbonden is met de wet, hè, wat een zondaar is, dat wordt bepaald volgens de wet. Wel, Paulus gaat nu tonen dat dat begrip volledig ontoereikend is voor een christen. Waarom? Omdat wij christenen niet wandelen naar de wet, maar wandelen naar Christus. Voelt u het aankomen aan uw ellebogen? En hier wil ik toch even bij stilstaan, broeders en zusters. Wij volgen Jezus Christus na. En we kunnen daar niet genoeg van overtuigd raken hoe radicaal de boodschap was van Jezus Christus toen hij hier begon te onderwijzen en te prediken. En daar wil ik een minuutje bij stilstaan. Als je bijvoorbeeld naar de bergreden gaat, en u leest dat die bekende woorden in Matteüs 5, vers 17, meent niet dat ik ben gekomen om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om af te schaffen, maar om te vervullen. Weet je waarom dat de Heer Jezus zegt, meent niet dat ik gekomen ben om de wet af te schaffen? Omdat in wat hij gaat leren, het gaat lijken voor zij die hem horen, dat hij juist de wet gaat afschaffen. Daarom zegt hij dan nadrukkelijk, de leer van de Heer Jezus is veel radicaler voor hen, uiteindelijk, dan dat wij ons kunnen inbeelden. Want in de bergreden, wat gaat de Heer Jezus dat doen? Gaat hij dan de wet afschaffen, die regels afschaffen, en een nieuw setje regels gaan invoegen? Nee, daar had het hem helemaal niet over. Jezus die gaat dan spreken over het leven waarin zij die tot geloof komen in hem en de geest van God ontvangen, in zullen geleid worden door de geest. Jezus schetst in de bergreden die nieuwe levensstijl door de geest, vanuit een veranderd en vernieuwd hart. Ik kan dat niet genoeg onderstrepen. En dat is ook de reden, vrienden, waarom dat Jezus daar zegt in Matteüs 5, vers 20, want ik zeg u, dat als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, u het koninkrijk der hemelen geenszins zult binnengaan. Zie je, Jezus die is niet gekomen, vrienden, om ons te helpen om de wet van Mozes beter te kunnen naleven. Moest dat het geval zijn, dan was zijn lijden en sterven voor niets geweest. Dat is toch ook wat Paulus zegt aan het eind van Galaten 3, vers 21. Want als de gerechtigheid door de wet is, dan is Christus zonder reden gestorven. Dus, hoe moet je dat zien? Wel, de wet van Mozes, die vormde tot op dat moment in het judaïsme het middelpunt. En wanneer Jezus Christus komt, dan gaat hij de wet die tot op dat moment het middelpunt vormt, een andere plaats geven en stelt hij zichzelf in het middelpunt van Gods volk. Maar dat is moeilijk voor ons om dat te begrijpen. Wij komen nu uit die achtergrond en toch is het belangrijk om daar meer voeling mee te krijgen, vrienden. Er zijn zoveel woorden van de Heer Jezus die wij zo snel uitspreken, maar waarvan dat we de draagkracht niet proeven, omdat we de achtergrond niet kennen, wat tegen dat de Heer Jezus die woorden uitspreekt. En daarom wil ik een paar voorbeelden geven om u dat te tonen. U weet dat de Heer Jezus toch wel zeer veel moeite heeft als hij geconfronteerd wordt met schriftgeleerden en fariseeën, dat zij de overlevering van de ouden vooral naleven en dat daardoor het woord van God de wet in gedrang komt. En wel veel van zijn uitspraken die de Heer Jezus doet, die spreekt hij juist in het licht van de overlevering, wat dat iedereen zo goed mee vertrouwd was. Een eerste voorbeeldje dat ik wil geven uit de overlevering, die bestond uit verschillende boeken die men naast de boekrollen van het Oude Testament had. Het eerste voorbeeldje dat ik wil geven is uit het boek Mishnah, hoofdstuk 3, vers 2. En daar staat op dit. als twee samen zitten en woorden van de Tora, dus van de wet, worden gesproken, tussen hen rust de Shekina. Als twee Joodse gelovigen met elkaar spreken over de wet van Mozes tot elkaar, dan is Gods aanwezigheid in hun midden, want de Shekina, de wolk van Gods heerlijkheid, staat er voor Gods tegenwoordigheid. Het is in dat licht dat de Heer Jezus zegt, waar twee of drie vergaderd zijn, in mijn naam, dat ben ik in hun midden. Snapt u het verschil? Voor de Joodse gelovigen, de Torah, spreken over de wet onder elkaar, dat stond centraal. En wanneer zij spraken over de wet, was Gods aanwezigheid te midden van hen. En Jezus zegt, nee, wat u of die vergaderd zijn, in mijn naam, daar ben ik in het midden. Een tweede voorbeeld, die misschien nog veel scherper is, is een voorbeeld uit de Babylonische Talmud. En daar wordt gezien dat het eren van de ouders, uw vader en moeder eren, dat juist hetzelfde is als Yahweh eer betonen. Of anders gezegd, uw vader en uw moeder eren is even belangrijk en even kostbaar als een brandoffer brengen voor Yahweh. Weet je wat Jezus zegt? Wie vader of moeder lief heeft boven mij, die is mij niet waard. Begrijpt u hoe chockerend dat is? En als een van zijn discipelen naar hen toe komt en zegt, Heer, sta mij toch toe eerst mijn vader te begraven. Wat antwoordt Jezus? Volg mij en laat de doden hun doden begraven. Begrijpt u wat ik bedoel? Hoe chockerend dat is? Dus vrienden, proef je dat wat Jezus doet, dat is niet even het judaïsme opwaarderen, hè? Duidelijk wordt er gezien dat nieuwe wijn wel degelijk in nieuwe zakken moet. En dat die, de oud kleed van dat judaïsme, dat Jezus niet gekomen is om dat op te lappen. Dus zie je, hoe welke harde nood dat moest zijn voor Joden om dat te kraken. Om te zien hoe dat die wet, waar ze al heel hun leven, al duizenden jaren op gericht zijn, dat de Heer Jezus dan nu even een andere plaats geeft en zichzelf in het midden staat. Dat moet een harde nood zijn voor elke Jood om te kraken. Maar het is ook een harde nood, vrienden, voor de vele christenen vandaag de dag om te kraken. Maar vele christenen zien dit ook niet, welke plaats de wet geeft nu. Ik hoor vaak christenen zeggen, ja, nu dat ik christen geworden ben, nu kan ik veel beter de 10 geboden naleven. Is dat de weg die we moeten gaan, vrienden? Volgen wij de wet, de geboden na? Is dit wat rekent, hè? Wij volgen de Heer Jezus na. Dat is het grote verschil. Je kan onze Heer niet duwen in dat beknopte vakje van de wet van Mozes van de Torah. Nog meer zelfs, Paulus zegt dat Jezus juist geboren is onder de wet om zij die onder de wet zijn te verlossen. Begrijpt u de draagkracht van die woorden? Dat reikt veel verder. Jezus is de climax van Gods werk in de geschiedenis. En daarom moet je nu al uw hoop en vertrouwen op hem en hem alleen stellen. En dat is de reden waarom dat Paulus daar ook Petrus aan herinnert in vers 15. Laten we het nogmaals lezen. Wij na geboorte Joden en geen zondaars uit de volken, die echter weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van het naleven van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus. En meteen als we dit lezen, worden we geconfronteerd met nog een hindernis. Ik ben er zeker van dat jullie dit anders lezen of dat Paulus hier bedoelt. Kijk, Paulus is het hier helemaal niet te doen over de kwestie hoe dat iemand gered wordt. Of dat nu door geloof of door werken is. Dat is zelfs een valse tegenstelling in deze brief. Daar gaat het Paulus niet over. Want zo begrijpt hij het ongetwijfeld ook als u dit leest. Of niet? Maar vrienden, en daarin is de samenhang van zoiets zeer belangrijk. We hebben met elkaar al enkele weken overdacht zowel de Galaten als die onruststokers die voor problemen zorgen, als die Joden die hier meegesleept worden met Petrus, iedereen van hen gelooft dat je slechts gered wordt op grond van geloof in Jezus Christus. Dat is het probleem hier. Dus we kunnen het ook zo niet lezen, want daar gaat het hier niet over. Als je goed leest, dan merk je dat Paulus hier spreekt over, rechtvaardiging. Paulus spreekt over rechtvaardiging hier. En hij spreekt over gerechtvaardigd worden als een toekomstige gebeurtenis. En het wordt het duidelijkste in vers 17, kijk maar. Maar als wij, terwijl wij zoeken om in Christus gerechtvaardigd te worden. Oh. Vertel het gisteren aan mijn vrouw. Oei, zegt ze, ik heb dat nog nooit zo gelezen. Ik heb nog nooit gezien dat rechtvaardiging hier gezien wordt als iets dat nog toekomstig is. Ja, inderdaad. En dat maakt wel een heel groot onderscheid. Het gaat om een rechtvaardiging die nu nog in de toekomst ligt. Een rechtvaardiging die zal plaatsgrijpen op de dag van het eindoordeel. Op de dag van de verschijning van Jezus Christus. En daar wil ik toch even uitvoerig bij stilstaan om af te ronden. Kijk, als Paulus hier zegt, Petrus en ik, wij weten dat niemand gerechtvaardigd wordt op grond van het naleven van de wet. Wij weten. Ja, hoe weten zij dat? Wel, zij weten dat met 100% zekerheid. Weet je waarom? Omdat ze niet door het naleven van de wet de geest van God ontvangen hadden. Daardoor weten ze dat met 100% zekerheid. En dat is wel een belangrijk gegeven, vrienden. Zij hadden beiden de geest van God ontvangen buiten de wet om, door geloof in Jezus Christus. Nu dat Jezus Christus gekomen is, vrienden, kan niemand door God aangenomen worden op grond van het naleven van de wet. En weet je waarom? Vraag het maar aan Paulus. Paulus zegt, ik was naar de wet onberispelijk. Maar je was nog altijd zo dood als een pier, hè? Want de wet kan geen leven schenken. Hè? Begrijpt u wat dat het punt hier is? Hoe goed dat je ook de wet naleeft, dat in de puntjes, je gaat nooit geen leven ontvangen daardoor, want de wet kan u ook dat niet geven. Wie kan u dat geven? Jezus Christus. En hoe wekt hij dat leven in u? Wel op dezelfde manier als dat hij zelf opgewekt is door de geest van God uit de dood. Romeinen hoofdstuk 1 vers 4. Begrijpt u waar hij naartoe wil? Alleen wie zich één maakt met Christus in zijn dood en opstanding, die wordt levend gemaakt in de geest. Dus de geest van God ontvangen, dat is het bewijs dat iemand door geloof opnieuw in relatie gekomen is met God en dus vrede met God geniet. Ja, Paulus die draait daar geen doekjes rond. En de Romeinenbrief zegt er heel duidelijk dat als iemand van de geest van God niet ontvangen heeft, dan behoort hij Jezus Christus. Dat is wel belangrijk toch om dat toch even bij stil te staan. Hè? Of dat iemand verzoend is, broeders en zusters, en vrede met God heeft, door het plaatsvervangende kruiswerk van onze Heer Jezus Christus, wordt bevestigd door de geest van God. Als iemand zijn zonde en schuld kwijtgescholden is en aangenomen is door God, wordt dit bevestigd door de geest van God. De inwoning van de Heilige Geest is de enige zekerheid dat iemand voor God in beginsel gerechtvaardigd is op grond van geloof in Jezus Christus. Gered worden door geloof in Jezus Christus is wel een bewuste ervaring, hè, vrienden. Wie met God verzoend is door de kwijtschelding van zijn zonde en schuld in Jezus Christus, die weet dat. Niet omdat het aangeleerd is, maar hier. En als je dat niet weet, als je dat niet bewust bent, dan zit je met een dik probleem. Een levensgroot probleem. En ik kan niet genoeg onderstrepen dat dat een gigantisch probleem is in Vlaanderen, de dag van vandaag. Want velen zijn gewoon een behoudenis hun rechtvaardiging, om met woorden van Paulus te zeggen, gewoon aangepraat door anderen. Ja, de zekerheid van je redding tegenwoordig, vrienden, die heb je als je gelooft dat je zonden vergeven zijn door Jezus kruiswerk. Van met, als je dat kunt zeggen, dan ben je gered. Ik denk niet dat Paulus daarmee akkoord is. Het is niet omdat je verstandelijk gelooft dat er hier iemand boven is. Hè? Je hoort dat ook van, ja, ik geloof me dat er iets is hierboven. En christenen gaan mee in dat verhaal. Hè? Want veel christenen zeggen, ja, mijn buurvrouw, maar ze gelooft ook. Wij, dat mens, ze gelooft ook. Ja, so what dat ze gelooft. We geloven toch niet in geloof. Het is toch niet omdat je iets gelooft. Het is toch niet omdat je gelooft dat Jezus op het kruis historisch gestorven is voor de zon. Het is nog niet omdat je dat gelooft dat je ook de vrucht geniet van zijn werk op het kruis. Of die soms. Dat is toch wel een groot verschil. En toch is dat vandaag de dag in veel gevallen genoeg. Begrijp je nu waarom dat Paulus aan de Galaten, aan zijn jonge gelovigen die hij verwekt had door de verkondiging van het evangelie, die de vraag stelt in Galaten 3 vers 2. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen op grond van het naleven van de wet of op grond van de prediking van het geloof? Je vraagt niet, Galaten, zijn die zonden verheven? Hij vraagt, heb je de geest ontvangen? Nu vrienden, als de Galaten voor zichzelf niet met zekerheid wisten of dat ze de geest ontvangen hadden, is die vraag van Paulus hier, heeft dat geen enkele zin, hè? Paulus die gaat ervan uit dat de Galaten dat hier ook weten. De geest is dus het enige bewijs dat je in beginsel aangenomen bent, gerechtvaardigd bent op grond van geloof. Maar Paulus, zoals je merkt, die spreekt hier over gerechtvaardigd worden in de toekomst. En daar wil ik dan nog iets over zeggen, want dat vond ik zo mooi. Dus naast onze aanname of onze rechtvaardiging, waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat dat effectief zo is bij onze bekering wedergeboorte, doordat je de geest van God ontvangt. Kijk, er is dan nog een tweede dimensie aan. Er is nog een dimensie in de toekomst. Een publieke rechtvaardiging bij het eindoordeel van Christus. Wij gaan eigenlijk net de weg van de Heer Jezus Christus. Toen de Heer Jezus opgestaan is uit de dood, gerechtvaardigd door de geest opgewekt, was dat een publieke gebeurtenis? Nee, aan enkelen verscheen hij. Straks, bij zijn wederkomst, zal hij verschijnen en zal voor iedereen zichtbaar zijn dat hij door God gerechtvaardigd is in zijn verheerlijkte lichaam en volle heerlijkheid. En zo is het ook met u, broeders en zusters. Toen u tot geloof kwam, werd u inderdaad inwendig bevestigd door de geest van God te ontvangen dat je aangenomen was, gerechtvaardigd door geloof in de Heer Jezus Christus. Maar dat staat niet op je voorhoofd, hè? Er is niemand die dat eigenlijk ziet, dat je de Heer Jezus toebehoort, in de directe zin van de betekenis weliswaar. Zou het wel moeten zien aan uw daden natuurlijk, maar daar heb ik het nu niet over. Maar straks, wanneer de Heer Jezus verschijnt, dan zal het voor iedereen duidelijk zijn dat je voor God gerechtvaardigd bent. En weet je waarom? Omdat je dan je opstandingslichaam krijgt. Een lichaam waaruit zal blijken dat je inderdaad een broer en een zuster bent van Jezus Christus. Waarom? Omdat je hetzelfde lichaam hebt. Iedereen zal kunnen zien, wow, die behoort ook bij Jezus Christus. En is dat niet mooi, dat wij delen in de volheid van de rechtvaardiging van Jezus Christus. Niet alleen dat wij ook mede opgewekt zijn, en leven gekregen hebben toen we tot geloof kwamen, maar dat die dag er ook aanbreekt, dat niemand het zal kunnen ontkennen, en voor iedereen duidelijk zal worden, dat jij ook door God gerechtvaardigd bent, doordat je eenzelfde opstandingslichaam hebt als de Heer Jezus Christus. Dus dat is heel belangrijk, want Het is als een veropgestane, gerechtvaardigde christen dat wij voor de troon van Jezus Christus gaan verschijnen. Dat verandert wel het verhaal, hè? En dan zal aan onze onvolmaakte daden getoond worden dat Jezus Christus door zijn geest al die jaren in ons werkzaam is. Iedereen zal het kunnen zien. Dat al die jaren dat wij geleefd hebben, en voor velen tot beschaming, want er zullen er ook staan die dat minder aangenaam zullen vinden, die met u altijd gelachen hebben. Maar die zullen dan met beschaamde kaken staan moeten herkennen dat God al die jaren, door uw gebrekkige daden, maar dat hij toch al die jaren aan het werk was. En dat jij bij Jezus hoort. Eén van zijn familie bent. Dus zie je hoe belangrijk dat ook die dag is voor ons? Dat is de rechtvaardiging, broeders en zusters, waar wij samen naartoe op weg zijn. Jezus redt ons niet alleen van de komende toorn, maar hij laat ons volkomen delen in zijn rechtvaardiging. Dezelfde geest die Jezus heeft opgewekt, heeft ons nu al opgewekt en nieuw leven gewekt in ons. Maar straks zullen wij volmaakt delen in zijn rechtvaardiging, doordat onze verhankelijkheid, ons lichaam dat nu nog altijd onderworpen is aan het oordeel van de zonde die in de wereld gekomen, dat ook onze lichamen volmaakt verlost en overkleed zullen worden met Jezus' heerlijkheid. Jezus wil dat wij delen in zijn rechtvaardiging. Lieve vrienden, snap je dat? Het zijn u en mijn daden en wat wij gedaan hebben. Als we dat straks een verheerlijkt lichaam hebben, is het omdat wij delen in zijn rechtvaardiging. Die voor iedereen verworpen was en een van God verlatene, waarvan dat God het signaal heeft gegeven door hem op te wekken uit de dood. Deze is mijn geliefde zoon en wie ik al mijn welbehagen heb gehad. En wij mogen daarin delen. Is dat geen reden om dankbaar en blij te zijn en de Heere daarvoor te prijzen? Amen.